Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I'd be China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie, Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Ja, Guus, goedemiddag op vrijdag 24 februari.
Hi Chris.
Het is, we hebben weer twee turbulente weken achter de rug, kunnen we opnieuw zeggen. Ik wou even bij de actualiteit beginnen in die zin dat vandaag op deze vrijdag 24 president Trump een toespraak gaat houden voor de CPAC, de Conservative Political Action Conference. Eerst eventjes, wat is die CPAC precies en waarom is het belangrijk dat Trump daar een toespraak gaat houden?
CPAC is een, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het belangrijkste conservatieve congres in de Verenigde Staten. Elk jaar komen komt de rechtervleugel van de Republikeinse Partij komt samen. Daar zitten libertairen bij, daar zitten zogeheten social conservatives bij. Mensen die sterk tegen abortus bijvoorbeeld gekant zijn. Daar zitten Tea Party mensen. Daar komen mensen uit de zogeheten Freedom Caucus. Dat is een klein groepje radicale congresleden. En wat ze eigenlijk ieder jaar doen is tegen elkaar vertellen hoe erg het is in Washington. En het grappige van CPAC is altijd dat ze hebben natuurlijk gouden jaren gehad in de Obama-tijd. Omdat ze natuurlijk makkelijk konden schoppen tegen Obama. Maar ze hebben in het verleden ook eigenlijk altijd tegen bijvoorbeeld George W. Bush aangeschopt. Want die deugde natuurlijk ook van geen kant.
Gaf te veel geld uit.
Een echte conservatief. Precies. Te grote overheid. Begon zomaar dure oorlogen, et cetera. Dus CPAC is een buitengewoon kritische luis in de pels en een belangrijke graadmeter eigenlijk van wat is eigenlijk de stemming aan die rechterkant van de Republikeinse Partij, wat leeft daar. Ja. Nou, nu komt Trump, voor het eerst sinds 1981 komt er een president op CPAC langs. Reagan was de laatste, in zijn allereerste jaar was de laatste die nog eens een keertje kwam kijken. Meestal kijken ze wel uit om daar, zich daar te vertonen. Maar goed, Trump komt vandaag inderdaad langs. En dat is inderdaad wel interessant. Want ja, je wilt toch ook weten van wordt het conservatisme uiteindelijk... verandert dat in een soort Trumpisme? Hè? Dat is toch niet helemaal hetzelfde. Helemaal niet zelfs. Dus het interessante wordt wel van in hoeverre accepteert CPAC Trump. Ik was een paar jaar geleden en toen is Trump nog eens een keer... stond hij voor een half lege zaal en er werd wat boel geroepen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij nu geaccepteerd gaat worden.
Ja, want ook Trump wil eigenlijk best veel geld uitgeven. Daar komen we straks nog wel op. Maar misschien een indicatie voor hoe hij geaccepteerd gaat worden. Was misschien gisteren al daar op dat CPAC. Toen was jij er ook. Hè? Het opvallende was gisteren dat prominent aanwezig Steve Bannon, de Prince of Darkness, voormalig hoofdredacteur van de ultrarechtse website Breitbart, nu een van de belangrijke adviseurs van Trump in het Witte Huis. De conservatieve, die CPAC had altijd een hekel aan hem. Hè? Hij mocht daar nooit komen. Ja. Zelfs zodanig dat hij zijn eigen alternatieve boekenbal organiseerde, zal ik maar zeggen, op het moment van die conferentie. Ja. Waarom hadden ze zo'n hekel aan hem en waarom mocht hij nu opeens wel komen?
Het conservatisme waar Breitbart en Bannon in meer algemene zin voor stond en nog steeds eigenlijk staat, staat toch wel weer erg ver af van de conservatieven van CPAC. Die zijn veel meer traditioneel ingesteld in de zin dat ze heel erg sterk geloven in bijvoorbeeld het recht op vuurwapenbezit. Heel sterk tegen een grote overheid zijn, tegen belastingen, al die dingen. Breitbart is altijd veel meer op identiteit gericht en om veel meer op wie wij als westerse maatschappij, wij moeten ons wapenen tegen de hordes van buitenaf. Dat soort teksten lees je veel op Breitbart. En dat heeft Steve Bannon ook altijd uitgedragen.
Ja, de culture war, maar dan met de islam, ja.
Precies. En dat staat toch wel enigszins van CPAC af. Ze hebben altijd geprobeerd om die Breitbart-kliek... Nou waren het wel altijd Breitbart-journalisten en hadden ze ook vaak wel een standje daar. Maar om een prominent figuur als Steve Bannon een beetje eruit te houden. En die begon inderdaad zijn eigen... Ja, bal tegen weigerde eigenlijk. Hè? Dat was het eigenlijk.
Precies,
ja, precies. En er werd gisteren nog even door Matt Schlapp, de directeur van CPAC, aangerefereerd. Die zei van het mooie van Trump is dat hij nu alle scholen verenigt en dat hij alle conservatieven van Amerika bij elkaar brengt. Dat is een beetje pretentieus. Maar wat hij eigenlijk bedoelde was te zeggen, wij gaan vanaf nu ja, min of meer kritiekloos met Trump meedoen. Want dat is onze enige kans dat onze agenda wordt, dat onze agenda een kans maakt.
En dus, hoe ver gaat dat dan? Want ik las ook bijvoorbeeld dat Richard Spencer, dat is dan echt ultra-rechts. Hè? Dat is nou ja, schurk tegen de Ku Klux Klan aan, zal ik maar zeggen. Dat is gewoon Amerika voor de blanken.
Een neonazi,
ja. Ja, die was er ook gisteren.
Ja, die was er ook. Die had een pasje. Ja, die met slaps zijn afloop. Ja, hij wist niet wie het was en hij had niet zo goed research gedaan. En
nee, zij terug ook over de Ku Klux Klan.
Nou ja, goed. Ze hebben hem daarna, toen er natuurlijk een enorme oploop in de hal waar die Spencer rond aan het lopen was, ontstond. Toen hebben ze hem meteen door de beveiliging de deur uitgezet. Maar toen waren we alweer een paar uur verder. Je ziet inderdaad wel dit soort mensen veel prominenter een rol spelen daar. Je ziet mensen rondlopen die je een paar jaar geleden niet zag. Je ziet ook mensen met Make America Great petten op, zal ik maar zeggen. Er ontstaat wel een andere sfeer op CPAC. Hmm. En dat vond ik wel interessant om te zien. Want ik denk dat dat staat voor een heel fundamentele nieuwe koers van de Republikeinse Partij ook. Waarbij dit soort mensen, de mensen die ver buiten politiek staan over het algemeen, ook Richard Spencer is helemaal niet zo'n iemand geweest die zich als politiek lobbyist gedroeg of zo. Maar die ruiken opeens hun kans en komen uit alle hoeken en gaten, komen ze opeens opduiken.
Ja, en kennelijk, dat is de sfeer die jij daar proefde, denken die de ouderwetse conservatieven, zal ik maar zeggen, op het ogenblik in ieder geval van, nou, laten we voorlopig maar even met ze samenwerken. Hoe deed Bannon het inhoudelijk? Ik las een paar dingen die hij daar gezegd heeft. Dat gaat dan over de totale vernietiging van het overheidsapparaat. Hè? Dus destruction of the administrative state. Ging ook weer helemaal los op de media. Corporatist, globalist media. Eigenlijk de grote tegenstander. De democraten werden geloof ik niet eens genoemd. Viel dat in goede aarde daar allemaal?
Het grappige was, dat was eigenlijk gedurende de hele dag merkte ik dat iedereen had van dit soort tekstjes ingestudeerd over de media en over hoe erg de media waren. En dat was natuurlijk allemaal een beetje imitatiegedrag van wat Trump een week eerder had gedaan. En met behoorlijk veel succes, als je het cynisch wil zeggen, op de agenda had gezet. Namelijk zijn oorlog tegen de media, enemy of the people. Maar ik zag bij heel veel sprekers dat ze dat ook probeerden. Bannon deed het ook geregeld. Hij noemde de media die opposition party. Zonder zelfs inderdaad over de democraten te praten, stapte hij daar overheen en maakte hij van de media de echte oppositiepartij. Het interessante is dat niet echt landde. Ik merkte dat de mensen die daar waren daar eigenlijk niet zo heel erg in geïnteresseerd waren. Ik denk ook dat dat komt omdat veel van de media die daar zaten en die zo uitgekafferd werden, gewoon conservatieve media zijn. En die worden graag gelezen door die mensen die daar aanwezig zijn. Dus ze hadden wat dat betreft ook niet echt een verhaal dat daarop aansloeg. Wat ik bij Bannon, wat me wel opviel, was hoe hij zijn boodschap probeerde te verpakken in het frame, zou je kunnen zeggen, van meer traditioneel conservatisme. Want een heleboel aanwezigen die geloven ook in een totale afbraak van de federale overheid bijvoorbeeld. En dat benadrukte hij heel erg. Ja. Maar als hij begint over de globalisten en de corporations en dat soort teksten, dan zie je de mensen wel een beetje ongemakkelijk in hun stoelen schuiven. Want dat is natuurlijk helemaal niet wat ze willen horen. Ze zijn erg pro-kapitalistisch. En daar heeft Trump nog altijd een heel groot probleem. Ja. Om die mensen daarmee te bereiken.
Ja. Ik zag trouwens nog iemand een klein beetje ongemakkelijk schuiven. Het is natuurlijk de hele tijd ook de vraag, wie heeft er in het Witte Huis nou de touwtjes in handen? Is dat de factie Steve Bannon? Of is het toch meer de partij in de persoon van Reince Priebus, de chef staf van... Die zaten op een gegeven moment samen op het podium, werden tegelijk geïnterviewd en toen wou Bannon vriendschappelijk zijn hand op de knie van Priebus leggen en die werd gewoon echt weggeslagen. Dat vond ik wel een leuk moment eigenlijk.
Ik had het niet gezien. Ik zag later een fragmentje. Dat is inderdaad heel erg geestig. Vanuit de zaal kon je dat niet zien. Maar het was een soort vreemd, omgekeerd intiem moment. Waarbij het gekke was dat Ryan Priebus juist de hele tijd aan Bannon zat. Dat viel me wel op. Dus het rare was dat toen Bannon een keer iets terug wilde doen, dat hij meteen een soort pets kreeg. Het was een beetje ongemakkelijk. Ze zaten daar naast elkaar. En de bedoeling was duidelijk om uit te stralen, al die berichten die je leest over oorlog in het Witte Huis, die kloppen niet. Ryan Priebus zei letterlijk van, we zitten de hele tijd bij elkaar. We zijn het over bijna alles eens. We zijn natuurlijk wel verschillende personen. Nou, dat bleek ook wel. Priebus zat wat nerveus op zijn stoel te wippen. En Bannon lag ongeveer onderuit. En zat wat meer wat vrij uit te filosoferen. Maar het bleef toch een beetje een ongemakkelijke oefening. Want er zit niet alleen een stijlverschil in, maar toch ook een heel groot verschil in kijk op de dingen. En die oorlog, of hoe je het maar wil noemen, maar in ieder geval dat grote conflict tussen die twee scholen met deze twee mensen als belangrijkste voormannen, die blijft natuurlijk doorgaan.
Toch had ik het idee, wat we de afgelopen twee weken gezien hebben, was eigenlijk vorige week in mijn optiek van hieruit een hele turbulente week met die persconferentie waarvan Trump zei dat hij enorm op zijn gemak was. Maar die voor de meeste toeschouwers toch een president te zien gaf die flink uit zijn dak ging. Een paar dagen later die campagnebijeenkomst in Florida waar hij het allemaal nog eens dunnetjes over deed. Deze week vond ik de president, het Witte Huis, alles wat daar vandaan kwam, eigenlijk veel rustiger. Veel minder tweets. Er stond een mooi stuk op Politico, geloof ik, over hoe zijn staf probeert Trump rustig te houden. Zorgen dat hij niet te veel televisie kijkt, want daar wordt hij opgewonden van, omdat er allemaal kritiek is. En proberen positieve verhalen te planten bij de programma's waar hij graag naar kijkt, zodat hij het idee krijgt dat er ook veel lof voor hem is, ook op televisie. Dat lukt een beetje om hem rustig te houden. Of denk je dat het van hemzelf ook wel bewust is?
Nee, het is denk ik duidelijk echt een strategische keuze. Het was natuurlijk heel leuk en grappig, maar het leidde natuurlijk ook enorm af en het ontaarde in een totale chaos. Wat je vorige week zag, was wat je dus krijgt als je Trump zijn gang laat gaan. Dan heeft hij dus ideeën, het was zijn eigen idee om met die persconferentie te komen en om er een soort groot nummer van te maken. Officieel was dan de aanleiding dat ze de nieuwe minister van werkgelegenheid moesten aankondigen, maar dat heeft geloof ik 20 seconden geduurd en toen ging hij een uur los. Er zit duidelijk een verschil tussen de kijk van de staf, en dan moet je met name aan Kellyanne Conway denken in dit geval, denk ik, en wat Trump zelf vindt. Trump zelf is gedijt duidelijk bij conflict, bij vijanden en bij het opzoeken van het conflict ook. En vandaar ook dat die tirade tegen de pers, die misschien niet alleen voor hem therapeutische waarde had, maar ook gewoon bewust strategisch is gekozen. Van we hebben een vijand nodig om ons tegen af te zetten. We blijven toch beter als oppositie dan als regering. Maar er zal nu toch ook wat moeten gebeuren. En het leidde tot zoveel gedoe ook in de eigen partij. Want een heleboel senatoren met name, die toch al moeite hadden met, steeds meer moeite hadden met de steeds maar dat nieuwe Rusland nieuws, zal ik maar zeggen. Steeds weer nieuwe onthullingen over connecties tussen Rusland en mensen in de entourage van Trump. Dat ze het gevoel hadden van wat is dit voor president? En dat zag je vorige week heel erg uit de hand lopen eigenlijk. Ja. En deze week proberen ze in ieder geval te besturen. Dus er kwamen, er komen opeens wetsvoorstellen en er komen opeens uitgewerkte ideeën.
Ja, maar dan zien we iets anders volgens mij. Namelijk door die wetsvoorstellen, onder andere, dat de onrust zich vanuit Washington naar het land verplaatst. Want laten we beginnen bij de immigratie. Daar kwamen van de week inderdaad allemaal mededelingen over. Nieuwe maatregelen waarin het nieuwe anti-immigratiebeleid vorm moet krijgen. Onder Obama, ik vat het even kort samen, werden er veel mensen uitgezet. Maar kwam uiteindelijk in ieder geval de prioriteit helemaal te liggen bij mensen die echt stevige criminele feiten op hun konto hadden. En de verdere illegalen werden eigenlijk met rust gelaten. En er werd gezocht naar mogelijkheden voor legalisatie daarvan. Dat wordt nu helemaal losgelaten, hè?
Ja, in feite wel, ja. Wat ook een belangrijk onderdeel was van Obama's beleid, was dat als je net in het land was en je werd binnen 2 weken ontdekt, en dat was dus meestal aan de grens, dan werd je zonder juridische poeha, werd je dan meteen weer de grens overgestuurd. Dat wordt een stuk wijder, dat wordt vergroot naar 2 jaar. Dat betekent dat mensen dus 2 jaar lang zodat maar de grens over worden gestuurd. De focus ligt volgens Trump nog steeds bij criminelen of mensen die een misdrijf hebben begaan. Maar puur dat ze natuurlijk illegaal in Amerika zijn, is al een misdrijf.
Nou dus, het blijft zo vaag, vond ik. Hè? Sean Spicer, dat is een woordvoerder, wordt er dan naar gevraagd. Maar je bent al crimineel als je illegaal in Amerika bent. En of nou die grens gehanteerd wordt of een verkeersovertreding of een inbraak of een moord, dat blijft heel vaag.
Ja, ik heb mijn theorietje daarover is dat het bewust is. Want kijk, Het uitzetten van mensen zonder papieren, en er zijn er tussen de 13, 14, misschien wel 17 miljoen van in de Verenigde Staten, is natuurlijk een klus die ze weerga niet kent. Je moet die mensen opsporen, je moet die mensen aanhouden, dan moet je ze op het vliegtuig zetten of naar de grens rijden. Dat is een enorme klus. Je krijgt die mensen niet zomaar het land uit. Dus wat de Republikeinen al heel lang roepen, en dat Mitt Romney dat riep dat ook al, was self-deportation. Dus mensen moeten zo bang worden dat ze zelf zeggen, nou, dit is geen leven meer, ik ga terug. Ja. Dat is de enige manier om dat, heel cynisch gezegd, betaalbaar te houden. En om het überhaupt te kunnen waarschijnlijk. Dus wat Trump eigenlijk doet volgens mij, is zoveel mist creëren. Een heleboel mensen die nu in de Verenigde Staten verblijven en denken van, ik zit nu op de hot seat, zal ik maar zeggen. Dat die uit zichzelf dus gaan vertrekken. Want dat is zijn enige, dat is zijn enige kans. Want hij heeft niet de mensen. Ze gaan wel die immigratiedienst uitbreiden. En ze geven de lokale politiekorpsen meer armslag om dit te doen. Maar dat is absoluut onvoldoende om miljoenen mensen het land uit te
zetten. Dus
dat zal ze nooit lukken.
En werkt dat in die zin? Ja, werkt dat is positief geformuleerd, negatief geformuleerd. Is tot hoeveel onrust onder migrantengemeenschappen en onder illegale migranten. Dat gaat soms dwars door families heen, hè, dat onderscheid.
Ja.
Tot hoeveel onrust leidt dat?
Nou, behoorlijk veel. Ik ken een gezin in Las Vegas waarbij de ouders geen papieren hebben. De ene kind is Amerikaan, die is op Amerikaans grondgebied geboren, is hier volledig legaal. Het andere kind is een zogeheten dreamer, die heeft een soort gedoogstatus op dit moment. En ik had met dat gezin nu even contact, ik spreek een van hen regelmatig. En die maakte duidelijk van, probeer nu nog maar eens in je auto te stappen bijvoorbeeld. Of überhaupt naar een postkantoor te gaan of wat dan ook. Je wordt weer veel banger.
Of naar de dokter.
Obama altijd precies. Wat Obama altijd heeft gezegd, kom uit de schaduwen. Hè? Dat was zijn vaste mantra. Dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben een rijbewijs aangevraagd. Ze hebben een verzekering aangevraagd. Al dat soort dingen. Ze hebben het gevoel dat ze nu een beetje in de val zitten. Dat ze eigenlijk gestraft worden voor het feit dat ze dus uit die schaduwen zijn getreden. Zoals heel veel mensen zonder papieren. En dat is denk ik iets wat je door het hele land ziet. Ik heb ooit eens een keer, heeft de staat Alabama in het diepe zuiden, heeft een keer een dergelijke wet aangenomen. Toen ben ik daar een keer heen geweest, dat is een jaar 4, 5 geleden denk ik. En wat mij toen opviel is dat dus dit soort wetjes of wetten ontzettend goed werken. Want de mensen trokken massaal weg. Ze gingen allemaal in buurstaten wonen. Want ze vonden het gewoon te griezelig op dit moment te worden. En dat is ook een beetje, dat model is een beetje waar Trump nu ook op gokt.
Ja. De tweede manier waarop de onrust zich volgens mij naar het land verspreidt is, ik heb allemaal filmpjes gezien in de loop van de week van town hall meetings. Dat zijn bijeenkomsten die congresleden in hun eigen district, dus waar ze gekozen moeten worden, organiseren om in contact te komen met hun kiezers. Waarbij heel veel van die republikeinen met name, ook democraten, maar vooral republikeinen, met woedende menigte werden geconfronteerd. Wat is daar aan de hand?
Ja, het is nu reces in Washington. En dat is een moment dat congresleden altijd teruggaan naar hun kiezers. En altijd gaan vragen van, hoe vindt u dat ik het doe? En wat je nu ziet bij een heleboel republikeinse congresleden is, ze gaan die town halls organiseren. Ze gaan voor die kiezers staan en ze worden massaal uitgejouwd. Het gaat zo ver dat een heleboel zelfs niet eens meer terug durven naar hun eigen district. Omdat ze bang zijn dat ze worden uitgefloten of dat ze kritische vragen krijgen.
En waar gaat dat over?
Het gaat heel erg vaak over Obamacare. Dat is een van de belangrijkste zorgen op dit moment van kiezers. Ook van republikeinse kiezers. Trump heeft natuurlijk duidelijk gemaakt dat hij een einde wil aan Obamacare.
Ja.
Het is duidelijk ook dat het congres nog helemaal geen plan heeft, ondanks jarenlange oppositie, nog geen enkel plan heeft om dat te vervangen. En Trump zinspeelt echt op een snelle ontmanteling van Obamacare. En dat heeft voor heel veel kiezers, met name in, ironisch genoeg, in wat plattelandsdistricten, waar veel republikeinse kiezers wonen, heel grote gevolgen. Dus dat is iets heel concreets wat gewoon over een maand gewoon onttakeld kan worden. Ja. Dus een heleboel van die onrust komt door met name de Obamacare, valt mij op.
Maar zegt het Witte Huis, ja, maar dit is allemaal georganiseerd. Hè? Dus allemaal door de Democraten georganiseerd, door political organizers. Die mensen zelfs, ik geloof niet dat dat hardop gezegd is, maar dat wordt gesuggereerd. Die mensen zelfs betalen om daar te gaan staan schreeuwen enzovoort. Is het dat ook? Is het in die zin een soort alternatieve Tea Party? Want dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren onder Obama vooral gezien.
Ja, duidelijk. Ja, ja dat ten dele klopt dat zeker. Een hoop van die protesten zijn georganiseerd. Dat ze betaald zijn, is dat wordt heel vaak geroepen. Merk ik ook op rechtse talkshows en zo. Maar daar is geen enkel bewijs voor. Wat je wel ziet is, er zijn organisaties als Indivisible bijvoorbeeld. Die hebben zelfs een heel draaiboek gemaakt van hoe je het beste zo'n town hall... hoe je daar het beste naartoe kan en het beste je punt kan maken. Hoe je een vraag stelt, hoe je een bord omhoog houdt. Al die dingen, hoe je zorgt voor een goed cameraperspectief. Dat de televisie je filmt. Dus die mate van organisatie zit er zeker in. En ik was zelf van de week op zo'n bijeenkomst in Pennsylvania. Waar een congreslid dat heel sterk voor afschaffing van Obamacare is... ook moest praten met kiezers. Dat durfde die overigens helemaal niet. Maar de mensen die daar op afkwamen, boos waren, waren... alle mensen die ik gesproken heb, waren van zichzelf al geen Republikeinse kiezer. Dus dat waren of niet-stemmers of democraten.
Ah, ja, ja.
Maar dat ze gestuurd waren, was helemaal niet waar. Het waren wel mensen met reële zorgen. En dus je zou kunnen zeggen, de waarheid ligt een beetje in het midden in dit geval.
Maar schrikken ze er erg van bij de Republikeinse partij?
Ja, ze schrikken er enorm van. En dat verbaasde mij eigenlijk zo. Een heleboel durven niet eens meer hun kiezers onder ogen te komen. Een heleboel zijn... eentje zinspeelde er zelfs op dat hij doodgeschoten zou kunnen worden. En sommigen zijn echt weggevlucht. De onrust onder Republikeinen hierover is echt groot. En dat verbaast mij een beetje. Maar als je op internet kan je heel vaak via livestreams dat soort bijeenkomsten volgen. Ze krijgen het gewoon echt zwaar voor de kiezer. Dus, en dat is, je kan niet alleen maar zeggen dat het zijn alleen maar democraten die geplant zijn daar en betaald worden of gestuurd worden om even moeilijk te doen. Dus er zijn ook hele reële zorgen van kiezers over waar dit nu eigenlijk heen gaat.
Ja, nou ja, om dat allemaal even bij elkaar te nemen tot slot. Want het zou best eens kunnen dat Trump daar ook... echt een flink probleem heeft. Je had het daar straks al over die conservatieven... die ook tegen Bush waren omdat hij veel te veel geld uitgaf... de grote overheid. Hoe gaat Trump twee dingen bij elkaar brengen? Aan de ene kant heeft hij allemaal campagnebeloftes gedaan... waarvan hij nu vooral veel wil laten zien... dat hij ze ook waar gaat maken. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat hij de harde kern van zijn kiezers... toch de blanke onderkant van de samenleving, zou ik maar zeggen... dat hij heeft beloofd, ik ga niet aan sociale zekerheid komen. Ik ga niet aan Medicare en Medicaid komen. Hè, de gezondheidsprogramma's voor ouderen en armen... Dat is iets wat de Republikeinen in het congres juist wel willen. En hij heeft al die andere plannen, meer agenten om illegalen op te pakken, enorme investeringen in de infrastructuur, de muur, noem maar op. Dat moet allemaal betaald worden. Hoe gaat hij die campagnebeloftes uitvoeren zonder ruzie te krijgen met de Republikeinen en met die conservatieven waar we mee begonnen, die vooral willen dat hij heel weinig geld uitgeeft. Hoe gaat hij dat doen?
Ja. Ik denk dat hij daar geen antwoord op heeft en dat hij dat dus die confrontatie uitstelt, maar dat die confrontatie wel gaat komen. De dingen die hij voorstaat, en dat werd hem ook heel vaak verweten in de voorverkiezingen, maar de dingen waar hij voor staat, dat zijn geen conservatieve punten. Dat zijn dingen die misschien een democraat ook wel had kunnen bedenken. Zoals bijvoorbeeld die infrastructuur, investeringen van die hij zo graag wil, maar die verschrikkelijk veel geld gaan kosten. De rode lijn in Trumps... in ieder geval zijn filosofie is toch de sterke man. En hij is uiteindelijk de sterke man in Washington. Dus de man die vanuit de swamp, vanuit het moeras... met ijzeren vuist gaat regeren. En conservatieven geloven veel meer in states' rights. Hè, in de rechten van staten om zelf te bepalen wat je wil. Ja. Dus dat is een conflict dat hij niet tot nu toe nog niet onder ogen heeft... willen komen, maar waar hij wel de komende tijd, en dat op CPAC zag ik daar al de eerste voortekenen van, maar waar hij de komende tijd wel een antwoord op moet gaan verzinnen. Hoe gaat hij die twee verenigen? Het zal misschien met een soort van politiek spel worden. Je levert wat in en je krijgt soms wat. En daarvoor heeft hij natuurlijk Paul Ryan heel erg nodig in het Huis van Afgevaardigden en Mitch McConnell in de Senaat. Die zullen dat voor hem moeten opknappen. Maar dan zal hij toch ook moeten werken aan een betere relatie met zijn eigen partij. En met een soort van conservatieve boodschap die op dit moment de conservatieven nog helemaal niet horen.
Nee. Nou ja, een begin van dat werken aan die relatie zou misschien volgende week dinsdag kunnen zijn. Dan spreekt hij beide kamers van het congres toe, hè? Het Huis en de Senaat. Moet hij daar dan ook wat dit soort keuzes betreft al met de billen bloot? Of kan hij daar nog met een algemeen verhaal komen?
Nee, dat zal vermoedelijk een wat algemener verhaal worden. Hij zal nog niet veel daarover zeggen. Maar het zal wel een verhaal worden, vermoed ik, in de lijn van Steve Bannon op CPAC. Waarin hij dus, een verband zal leggen tussen de staat van Amerika. En die is natuurlijk verschrikkelijk in zijn optiek. En het globalisme en de grote bedrijven, et cetera. Dus het verhaal dat Steve Bannon hield deze week is eigenlijk al een soort van voorbode op wat Trump daar gaat doen. En ja, dat wordt natuurlijk wel even slikken voor de conservatieven daar. En daar zal hij dus tussen moeten gaan laveren. Aan de andere kant, hij gelooft altijd sterk in de kracht van zijn presidentschap als een soort van... dat hij staat voor een hele gemotiveerde groep mensen. Ja. Die mensen staan eigenlijk buiten de partij. Dus die staan... En hij probeert duidelijk, ook door een campagnebijeenkomst in Florida te organiseren vorig weekend. Ja. Hij probeert duidelijk die groep vooral te bereiken. En druk uit te oefenen via die groep. Dus het wordt ook gewoon een machtsstrijd.
Ja. Dus we gaan ook weer meer van dat soort campagnebijeenkomsten zien.
Nou, daar zou ik wel op rekenen, ja. En hij vindt ook niks leuker, dus hij blijft dat waarschijnlijk gewoon doen.
Oké. Nou, hij heeft vanochtend ook nog even aangekondigd dat Amerika weer meer kernwapens moet gaan maken. Dat gaan we een volgende keer behandelen, Guus. Dankjewel.
Oké, graag gedaan.